Goedemorgen. Vanmiddag, voordat we weggaan, wordt er nog een keer gezongen, twee teksten. De eerste tekst, dat is een tekst van Shanti Deva. Dat zult u ook nog wel horen bij de repetitie. Dat is toch wel een van de aangrijpende teksten in de Mahayana-traditie, omdat het iets uitdrukt wat in het boeddhisme niet altijd zo'n sterk accent krijgt. Wat dan wel zo heet, de profetische stem. Een wachten dat ook een heel diep verwachten is en dat niet ingevuld hoeft te worden, maar soms toch, omdat wij niet anders kunnen, dat hoort bij ons. Wat de profetieën in het Oude Testament deden, de tranen worden gedroogd. Zo bijna dezelfde regels staan in die tekst van Shanti Deva. Stephen Batchelor, die sommigen van u kennen, heeft daar een prachtig boek over geschreven. Over die hele tekst. Die is veel groter dan wat wij citeren. Dat is een belangrijk stuk eruit. Het is eigenlijk iets wat uitdrukt wat, wat ik in een eerder verhaal vertelde. Over die poster die ik tegenkwam in San Francisco. De mensen van het eerste uur weten dat nog wel. De ander vertel ik het nu even. Ik zag ook een poster, een grote zwarte poster met een grote regenboog. En daar stond een heel aangrijpende tekst op. For colored girls who considered suicide when the rainbow is enough. Voor zwarte vrouwen die denken om eruit te stappen als de regenboog genoeg is. En wat zij later, ik heb dat boek meteen besteld, ik vond het heel aangrijpend wat daar stond en herkenbaar. En dat ze dan schrijft, zoveel jaren later, vul dat maar niet in wie die jij is tot wie ze het heeft. De jij die ergens uitgedrukt wordt in de Dharani van de mededogende en in de Sutra van Kuan Yin ook. En in de hymne van Prajnaparamita, maar zij is een zwarte vrouw met christelijke wortels. Maar die spreekt, you are the answer of my prayers, but not at all what I prayed for. Maar waar wij voor bidden, dat is stamelen. En wat wij uitdrukken, ook onze hoop aan onze regenboog, dat is zo wat Shanti Deva op zijn manier probeert te zeggen. Dat hoort erbij, dat is waardevol. Dat is natuurlijk hetzelfde als de gelofte van de bodhisattva. Het blijft allemaal stamelen. Maar goddank hebben wij ook die mogelijkheid van uitdrukking in woord, in beeld. In verband met die zwarte schrijfster die dat toneelstuk maakte van die poster met die regenboog, nog iets anders. Ik heb verteld dat ik nog zo'n regel van haar tegenkwam, nog veel jaren later, pas heel recent. Bijna als een hartekreet dat zij spreekt over die diepe ontdekking van wat in haar open gegaan is. En dat zij die grote dankbaarheid en die liefde voelt voor wat de Joods-Christelijke traditie God noemt, maar wat zij noemt haar she, haar zij met een hoofdletter. Zo'n ontroerende tekst. En ik heb dat gevonden in een heel aangrijpend boek van een theoloog in Nijmegen die op zoek gegaan is naar getuigenissen uit onze tijd van vrouwen in vaak onmogelijke posities, in uitzichtloze posities, werkelijk voor muren en geen poort kunnen zien. Uit de onderlagen, overal in de wereld, die toch getuigde als deze zwarte vrouw, van alle kanten. Eén heel aangrijpende uit Korea. Aangrijpend om veel redenen. Zij heeft ooit een indrukwekkende reden gehouden op een internationale bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Canberra. En ik zal daar dadelijk iets over vertellen. Omdat het zo te maken heeft met die regenboog van die poster die ik zag en die op mij zo'n indruk maakte. En omdat dat zo uitdrukt wat, of we het uit willen drukken of niet, of kunnen drukken, wat diep in ons allemaal leeft. Noem het verlangen, noem het hartsvertrouwen, noem het wachten, het blijven woorden. Maar die getuigenissen, al die getuigenissen uit die hoek, uit een hoek waar zoveel verdrukking is. Want dat moet ik erbij zeggen. Het zijn geluiden die mij ook geschokt hebben, omdat ze laten zien hoe daadwerkelijk vergeten stemmen zijn. Er is ook een boek van een Chinese die een aantal van die getuigenissen bijeenbrengt, van die onderlaag, ook in China nu. Die noodkreten die ze noemt, vergeten stemmen. Maar wat dat werk over die vrouwelijke, zeg maar, theologen, die zo zoeken uitdrukking te geven aan dat onverwoordbare in onmogelijke situaties, in impasses. Wat mij vooral duidelijk geworden is, is hoe groot, bijna overal, op heel veel gebieden, die achterstand is van vrouwen om te uiten wat zij ervaren en beleven, religieus. We weten dat allemaal, want ik zie dat ook als ik zelf mijn verhalen hou. 9 van de 10, of 99 van de 100 auteurs die ik noem, en ik besef dat goed, dat zijn gewoon mannen. Dat zijn getuigenissen, die zijn waardevol. Daar ben ik zo dankbaar voor dat die er zijn. Maar ik voel ook dat dat ook eenzijdig is en dat dat een indruk kan wekken dat er toch wel heel veel vergeten stemmen zijn die niet gehoord worden. En daarom noem ik dat boek. En daarom wil ik er dadelijk iets van vertellen. Het heeft mij diep geraakt. En het drukt op een eigen manier, in een eigen taal uit. Met eigen woorden, in eigen situaties, die misschien ver van ons afstaan. Omdat wij misschien, de meeste van ons toch redelijk geprivilegeerd zijn hier in het Westen, situaties die wij niet kennen. En ook dat zijn stemmen van het koor, zoals een Rus in Siberië het ooit schrijft, wat hij ontdekte, wat Dostojevski ook ontdekte, in de kampen, vaak van ongeletterde mensen, van ex-misdadigers. Maar hoe ook zij hun handen konden vouwen, niet eens meer dan dat, en amper woorden wisten, ook niet voor wat ze wilden uitdrukken. Ik roep om u, zo een noodkreet. Misschien niet eens bewust. Ik zou daar ook om twee andere redenen op in willen gaan. Ten eerste, vanmiddag zingen we als tweede tekst de litanie van de vrouwen die ons in deze traditie zijn voorgegaan. Dat is niet erg gebruikelijk in Zen. Zover ik weet gebeurt het eigenlijk nauwelijks nog, misschien wel helemaal nergens. Ik weet dat in de kloosters van San Francisco, van Suzuki, pogingen gedaan worden. Ik ken de abdis daar en ik heb daarmee geschreven. En ik heb een paar dingen zo ontdekt die mij diep geraakt hebben. Bijvoorbeeld dat zij ook een van de teksten die wij zingen, voor de wijsheid voorbij alle wijsheid, die korte tekst, de wijsheid voorbij alle wijsheid is liefdevol en heilig, die zingen zij ook in het Engels, in de kloosters van San Francisco. En men probeert te achterhalen wat die vergeten namen zijn van vrouwen die ooit in deze chant-traditie stonden. Maar daar staat ook bij, zoals wij dat zingen, wier namen in de vergetelheid geraakt zijn. En vaak in de vergetelheid gedrongen zijn. Weggeveegd. Verdacht. Sorry, dat waren vrouwelijke geluiden. En het was... Ook dat is waar, daar is ook veel over geschreven. In elke religie is dat zo, ook in het boeddhisme. Het was allereerst een aangelegenheid van mannen. Met een behoorlijk discriminerende kijk naar vrouwen. En ook dat is aandacht te durven zien. Dat dat een stuk van ons verleden is. Daar zijn aangrijpende publicaties over. De lijst die wij zingen is samengesteld uit een aantal namen van vrouwen uit de tijd van vlak na de Boeddha, De eerste die erin staat is familielid van de Boeddha. Vrouwen die ook die weg van de stilte gegaan zijn. En de eenzaamheid. En de inkeer. En de aandacht. En die het levend hielden. Alles waar wij zo uitdrukking aan geven. Ook dat profetische, al werd dat zo niet genoemd. Dat leven vanuit een grenzeloze hoop die zekerheid van het hart is. De Indiase traditie en later de Chinese. En daar is goddank onderzoek naar gedaan. Ik ken de boeddhisten, de boeddhologen in Amerika, die ooit bij toeval ontmoet, Beata Grant. En wij schrijven met elkaar en zij heeft zo stukje voor stukje mij iets laten zien van de puzzel van al die oude teksten die zij opdook en die zij vertaalde. En waaruit die beelden komen van vrouwen die wij noemen. Dat zijn stuk voor stuk heel aangrijpende getuigenissen. Die stuk voor stuk weergeven wat dat boek van die theologen die ik ken, die eigentijdse getuigenissen van nu naar voren haalt, daar was zoveel herkenning bij. Dat waren echt vergeten stemmen, weggehouden stemmen. En vaak van mensen die heel weinig wisten van de theoretische kant van de religieuze expressie, die de boeken nauwelijks kenden. Soms pas latere fase in hun leven intraden, soms om het vuile werk te doen. Maar daarin een innerlijke puurheid ontdekte en een zuiverheid en een grootheid. Dat een aantal van hen toch ook in de traditie officieel transmissie kregen, autorisatie. En het doorgaven aan andere zusters, aan andere leken dikwijls. En even lichtte dat op en even weten we iets van de namen. En dat zijn indrukwekkende getuigenissen. Ook om te zien hoe ze vernederd werden en hoe ze het volhielden. En hoe zij op hun eigen manier uitdrukking gaven. Dat zijn de namen die wij reciteren. De ene keer doen we het van de mannelijke lijn, dat is traditioneel. Altijd al gebeurd, maar wij doen dat ook van al die vrouwelijke namen. En soms kun je je voorstellen, ik probeer dat wel eens, wat dat voor mensen, wat dat voor meisjes geweest zijn, die ook maar begonnen zijn, soms gedwongen in de prostitutie, gedwongen, gehuwelijkd, dikwijls geslagen en vernederd, gezocht, gezworven. En dan terechtgekomen in dat religieuze. En dikwijls alleen maar door iets te weten van Amida Buddha, van dat grenzeloze mededogen, meer niet. En soms alleen maar van Kuan Yin, dat vooral, en meer niet. En daaruit leefde. En daarin uitdrukte, het staat in heel veel van die getuigenissen, wat ik terugvond in die hedendaagse getuigenissen, met precies zoveel woorden. En dat heeft mij diep getroffen. Getuigenissen van zwarte vrouwen in Amerika, getuigenissen van die Chung in Korea, van Chinese vrouwen, van Filipijnse vrouwen, Indiase, Afrikaanse. En dat was een regel die telkens opdook. En die ook uitgedrukt werd, maar ook in die oude teksten. There was really for them no way out. But in the midst of it, they find in their heart a new way. Als iets uitdrukt wat Hisamatsu uitdrukt. Hè? Er is geen plek om te gaan staan. Waar ga je staan? En je doet een onmogelijke stap. Hij zegt dat dan, en dat klinkt heel erg romantisch, en dat is natuurlijk echt mooie zen. Ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Of zoals zijn fundamentele koan is. Hè? Wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga je doen? En ik was geraakt hoe vaak deze zin, in verschillende variaties, deze ontdekking van het hart daar stond. En ontdekt werd. En beleefd werd. Heel eenvoudig. Ik zal dadelijk iets vertellen over één van die voorbeelden, omdat het zo te maken heeft, of wij willen of niet, met onze situatie. Wij leven in het Westen. Onze hele cultuur, ons bestaan is gevoed met een traditie waar we misschien niet veel raad mee weten, waar we uitgestapt zijn misschien, de Joods-christelijke traditie, die nog leeft, waar die in vraag gesteld wordt, die zoekend is, En wij ontdekken een religie, een uitdrukking die uit een totaal andere wereld komt, een boeddhistische. En dat is niet altijd makkelijk. Dat moet zijn plek vinden. Zoals mijn pleegmoeder zei, met dezelfde woorden waarin Te Ching het altijd tegen mij zei, mijn grote Chinese chanmeester uit Indonesië, laat het langzaam worteltjes krijgen. Heb geduld, het moet heel langzaam zo wortels krijgen. Ook die ontmoeting. En of we willen of niet, wij zitten daarin. En het is iets wat bij mij hoort, en hopelijk ook bij u, dat we proberen getuigenissen te vinden uit beide tradities, om te laten zien hoe dat bij elkaar komt. Ik ben daarin gevoed, ik heb u dat verteld, door al mijn leraren. Door Te Ching, die het Westen kende. Die ook goed Nederlands sprak, wat zeldzaam is. Hij is tot zijn 21ste in Nederland geweest. 5 jaar lang voor studie. Al is het een 100% Chinees en een 100% Chanmeester en patriarch in China. Maar hij sprak Nederlands. Fantastisch toch. Maar ook Hisamatsu, wiens grote voorbeeld en ster, dat heb ik u verteld, Dostojevski in Kierkegaard zijn. En ook Masao Abe. En ik kan niet anders dan soms die getuigenissen erbij halen. En daarom, omdat wij in allebei die tradities te maken hebben, zal ik dadelijk iets meer zeggen over die wonderbaarlijke Koreaanse vrouw die zo'n wonderbaarlijke toespraak hield en die dat allebei uitdrukt. Opgevoed als boeddhiste, in hart en nieren. Het zit in mijn buik, zegt ze, helemaal. En werd haar hart christen geworden. En dat allebei probeert te verenigen. Op zo'n ontroerende manier. Maar meer nog, dat zegt zij, die allereerst getuigenis wil geven van wat leeft in al die vrouwen in haar cultuur. Van al die mensen, maar allereerst die vrouwen die nooit de teksten kunnen lezen. Die geen tijd hebben en geen mogelijkheid. Waar het niet op hun weg komt. Waar zij bij werkte. En waar zij luisterde en ontdekte hoe diep dat daar toch leefde. Ze zegt letterlijk, al konden zij het alleen maar uitdrukken. En dat is haar ervaring door hun handen te vouwen. En namo te zeggen. He? Wees gegroet, kwantje namo. Of dankbaarheid. Meer niet. Of alleen maar een noodkreet. Help mij. Zo. Soms niet eens uitgesproken. Maar die niets wisten van al die dingen waar ik zo graag hier over praat en waar wij mee te maken hebben en die ook belangrijk zijn. Als ik daar niet meer in geloofde, deed ik dit werk niet. Dan sprak ik niet over Dostojevski en Hisamatsu en Shestov. Ik ben er zo diep van overtuigd dat ook dat zinvol is. Uitdrukking geven en liefst op een eigen tijdse manier, maar ook luisteren naar getuigenissen uit andere tijden en dat dat bij elkaar kan komen. Niet om het te vermengen, maar dat je daar doorheen kunt luisteren. Ook dat is belangrijk. Opnieuw in onze tijd, in die wirwar van stromingen en ontmoetingen van culturen, waar we vaak niet weten waar we aan toe zijn, en die leegte vaak. En de verwarring en de banaliteit. Stemmen horen die opnieuw uit hun hart uitdrukking geven wat die hele traditie op allerlei manieren heeft uitgedrukt. Maar eigentijds kan heel belangrijk zijn. Ik heb ooit, toen ik lang met Hisamatsu bezig was, en ik heb zijn eerste tekst zo in de 70e jaren gekregen, en op een bepaald ogenblik lees je dat zoveel, dat ik ook mijn vragen had van, nou, het was soms erg filosofisch en erg zo cool. En ooit zei mij iemand, onverwacht, wat ben ik dankbaar dat iemand in die wirwar van volgen en opgeklopte verhalen van Oosterse wijsheid die overal op ons afkomen, in die hele New Age winkel, dat daar ineens zo'n helder geluid is. Want dat is het. Dus dat is belangrijk. En daarom komt dat hier aan bod. Maar het is niet het enige. En dat zou ik nu vooral willen zeggen. Maar het is niet het enige. Het gevaar bestaat dat het dat lijkt, als je dit maar weet. Of kunt lezen, of tot uitdrukking bent en verwoorden. En daarom was ik zo geraakt door al die getuigenissen die bij elkaar gebracht zijn en uit het verleden, dat is die tekst die wij vanmiddag zingen, en door die theologen in Nijmegen, die vergeten stemmen naar voren haalt. Juist uit die onderlaag. Omdat zij daar geluisterd heeft en dat ook zegt. En die andere vrouwen die daar uitdrukking aan gaven en die in een hoek zaten, luisterden naar wat hun lotgenoten konden zeggen en konden beleven. Al was het stamelend en primitief en alleen maar de handen vouwen. En soms heel ontroerend. Er is in de traditie van de Mahayana, trouwens, een heel indrukwekkende sutra. Men zegt wel eens dat het een van de belangrijkste, misschien de belangrijkste is, de Lotus Sutra. Het Lotus Sutra. Redelijk lang. Maar het is een van de sutra's, er zijn er meer, de sutra die Bodhidharma meebracht. En een tekst die al heel oud is van Vimalakirti, waarin heel sterk het accent gelegd wordt op die weg van mensen die niet monnik worden en de teksten lezen, maar ik zal maar zeggen de onderlag. Tot wie het amper komt, dat officiële, die er buiten lijken te vallen. Maar die daar toch op een diepe manier uitdrukking aan geven. En die Lotus Sutra schrijft daar zo indrukwekkend over. Enkele regels ken ik van buiten. Daar staat bijvoorbeeld: iedereen, waar hij of zij ook is, kan tot ontwaken komen. Iedereen. Ook waar wij het niet verwachten. En dan staat er nadrukkelijk bij, want niet alleen degene die de teksten bestuderen en kennen. En degene die het kunnen verwoorden en uitdrukken en de begrippen kennen, raken aan dit wezenlijke. Punt. Nee, ook zij allemaal. Punt. Al kunnen zij, en dat zijn de woorden die ik terugvond bij deze getuigenissen uit onze tijd, terwijl diegene die dat bij elkaar bracht dat helemaal niet kent, die kent de Lotus Sutra niet. Die raakt pas nu voor het eerst aan het boeddhisme en die is blij dat ze dat leert kennen. Maar daar staat letterlijk, ook al zijn dat mensen die niet eens weten wie de Boeddha is, maar die hun handen kunnen vouwen voor Kuan Yin. Of misschien niet eens weten voor wat, in dankbaarheid. Of als een smeekbede met hun hart. En daar staat bij, en die hun hart tot uitbrenging brengen, tot uitdrukking brengen, in de omgang met de andere vertrapte waaronder zij leven. Dat is heel indrukwekkend. Dat maakt het ineens los van een soort isolatie. Zij zitten daar niet. Die, zeg het maar, waar het om gaat, uitdrukken door hun liefde. Wat met andere woorden, hun mededogen, hun zorg, hun betrokkenheid, hun opvang van andere vrouwen, van hun familie, van hun kinderen, waar vaak geen ruimte was. Niet voor voedsel, niet voor rust, niet voor redding. En dan staat daar opnieuw ook in deze tekst regen, en die in hun hart een weg ontdekte waar geen weg meer was. In die ontmoetingen. En ineens krijgt heel dat grote gebeuren waar wij aan mogen raken en waar wij dankbaar mogen zijn, omdat het op deze manier tot ons afkomt, ook een heel ander gebied daarachter wat er evenzeer bij hoort. Evenzeer. Al diegenen die dat niet kunnen uitdrukken, die woorden niet horen, die teksten niet horen, die misschien waar zij ook zijn en hoe ze ook leven, dit ook ontdekken. Misschien kunnen we dat allemaal ondervinden als wij na deze dagen teruggaan naar de gewone wereld. Want dat is ook zo'n soort overgang. Daar lijkt het niet te leven. En het is waar, het lijkt of je dan wat eenzaam en verloren in die toch vreemde werkelijkheid staat. Maar ook als je lang in een klooster bent, ben je in diezelfde eenzaamheid en die verlorenheid. Het is een andere vorm. Het leeft daar ook. En ik moet u zeggen, en ook voor mij is dat is echt soms schokkend geweest. Ik doe dit werk nu 20 jaar. Ik heb heel dikwijls mensen die ik kende uit de Zen in het verleden. Of niet alleen in het verleden. In hun huiselijke omstandigheden ontmoet. Met hun partner of hun man. Of hun vrouw. Die totaal niet aan Zen deden. En ik heb ontdekt dat dat minstens zo zuiver uitdrukte. Dat kun je ontdekken. Zo gewoon met je hart. Waar het met Zen om ging. Die niet eens enige vorm deden. Maar die dat ook hadden. Soms dat ik dacht. Nou. Die een die doet het. Maar die ander die beleeft het. Dat is waar. Misschien. Sorry. Moeten we daar altijd open voor blijven. Ook dat is aandacht. Leg geen grens. Trek geen streep. Tussen wij die het pad gaan of de weg gaan. En die uitdrukking geven. Op deze manier. En waar wij dadelijk in komen. Dat is een opgave. Altijd opnieuw. En misschien kom je daar in dat gewone leven. Wat die vrouwen ontdekten. Waar die Koreaanse over schrijft. En al die vrouwen in het verleden van China. Wat die ontdekten. Dat de talloze poortloze poorten. Waar we elke dag over reciteren in de gelofte. Daar levensgroot aanwezig zijn. Misschien echter en harder en pijnlijker. Want die getuigenissen in dat boek wat ik net noemde. Ook van die Koreaanse. Die echt zo feeling hield met de onderlaag. Laat het dat zien. Het is een ander woord voor. It seems there was absolutely no way out. But they discovered. Despite of it. A new way. Dat is het. Je ontdekt een weg waar geen weg is. En dan kun je dan mooi poortloze poort noemen. Of je kunt het koan noemen. Maar overal. In alle tijden. Kan iedereen zijn weg gaan. Nogmaals. Ik ben zo er diep van overtuigd. Dat het belangrijk is. Wat wij proberen uit te drukken. Dit is mijn weg. Mijn roeping. Misschien voor een stuk ook van u. Blijf dat doen. Maar blijf ook open. Voor al die vergeten stemmen. En die andere geluiden. Die waren er in het verleden. Die zijn er nu. Wat de Lotus Sutra zegt over de mensen die soms maar een gebaar kunnen maken. Staan prachtige verhalen in de Zen-traditie. Waar een beroemde leraar in China. Ik weet niet meer wie het was. Rondreist. Hij was een expert in 3 of 4 grote sutra's. En hij moet een keer logeren in een kleine herberg. En die vrouw die hoort dat u bent expert in die sutra's. Ja, hij is er redelijk trots op. Heeft u misschien een vraag, zegt hij tegen haar. En dan zegt hij, ja, wilt u mij misschien iets uitleggen ervan? Oh ja, graag. Kunt u mij vertellen wat de eerste letter betekent? En hij sloeg helemaal dicht. Hij wist het niet. En toen zei hij, hoe kun je nou zoiets vragen? Weet jij nou überhaupt wel wat sutra's zijn? Ja, zei ze. Welke sutra dan? Nou, allemaal. En wat staat er dan in? En ze vouwt haar handen. En ze zegt, ik ben grenzeloos dankbaar. Of ze zegt, Namo, ik weet het niet meer zo. Ze drukt zoiets uit, met zo'n lach en bevrijding, dat die man zo'n dreun krijgt, dat hij voorgoed genezen is van zijn pretentie. Dat is een prachtig verhaal. En zo zijn er meer. Ook in de traditionele verhalen. Er is een heel beroemd verhaal wat iedereen kent, van Gutai. Dat was een beroemde Chinese Chang-meester. Die nooit onderricht gaf. Met woorden, maar alleen met een vinger. Dus vroeg iemand, kunt u precies vertellen, wat is nou de Buddha Dhamma? Zo. Wat is nou verlichting? Alleen dat. Maar het is prachtig als je weet hoe hij dat geleerd heeft. Die man heeft getopt en getraind in kloosters en het lukte niet. En het kwam niet van de grond. En hij kende inderdaad alle teksten. En weet misschien dat hij het dan allemaal al voor koans had opgelost. En op een bepaald ogenblik denkt hij, ik trek mij terug in de stilte. En hij gaat de stilte in. En hij gaat een hutje in. En in de bergen. Dat moet ook een grote kracht zijn om dat te doen. En s'avonds laat zit hij in meditatie. En tok, tok, tok wordt er op de deur. Denk je, oh zeker weer zo'n zwerver. Nee, geen zwerver, maar een zwerfster. Een non. Waarschijnlijk eentje die er vriendelijk uitzag. Want ja, kom binnen, kom binnen. Zoekt u een onderdak voor de nacht? Hartelijk welkom zo. Ja, zegt ze, heel graag. Want het regent buiten en zo ook. Ja. En gaandeweg in het gesprek. Ja. Gaat hij een klein beetje te ver in zijn gastvrijheid. En dan zegt zij, ja, ik wil u wel te willen komen. Als u een antwoord geeft om waar het om gaat. En dan loopt ze zo met zijn vinger op. Geef nu jouw antwoord. Wat is jouw antwoord? En dan klapt hij ook dicht. Dan klapt hij dicht. Maar hij begrijpt één ding. Zij weet het. Die zwervende non weet iets wat hij niet weet. En ze lacht en ze lacht. En ze draait 4, 5 rondjes. En ze zegt, nou ik heb het al gezien. Ik piep hem. En ze gaat weg. En dat heeft hem zo geraakt. Dan gaat er iets in hem open. Dankzij haar. Indrukwekkend. Dat zijn prachtige getuigenissen. Een van de vrouwen die wij citeren vanmiddag. Ik geloof dat ze 15 of 16 kinderen had. Toen ze groot waren ging ze ook zwerven. Blijkbaar was ze nog redelijk jong en mooi. Ze werd overal afgewezen. Ze mocht nergens naar binnen. En ze trainde buiten. Ik heb in Japan meegemaakt dat een heel indrukwekkend vrouw die probeerde door te dringen ook in de gangen moest mediteren. Dat is de leraar van Jan Bordi. Dikwijls hier is de lerares. Maar zij ook. En toch zit ze met een heel diepe vraag. Maar eigenlijk weet zij meer dan die vraag. Dat komt eruit, want nee, ze mag niet naar binnen. En tenslotte zegt zo'n oude chanmeester, vrouwen bij mij naar binnen, geen sprake. Ik kom wel jou, ik kom wel naar jouw hutje. En ze dacht, ik zal je hebben. En hij komt binnen en hij valt bijna flauw van angst. Want ze heeft zich poedelnaakt uitgekregen. Want hij begint met vrouwen kunnen niet mediteren en zo. En dan zegt ze, hier komen alle boeddha's en alle patriarchen en alle bodhisattva's vandaan. En dan ontdekt hij hoe waar dat is. Dat deze ongeletterde vrouw, die zo brutaal is dat ze iets doet wat niet kan, hem wakker schudt. Dat zijn getuigenissen. Het zijn misschien wat, ja, dat zijn altijd niet dramatische getuigenissen en daarom raken ze ons zo. Maar het boek van Tsjoen laat voorbeelden zien. En ook uit die zwarte onderlagen in Amerika laat dit soort getuigenissen zien. Niet letterlijk, maar wel hoe het ook daar leeft. Heel diep. In passes. Poortloze poorten. No way out. En toch ontdekken. En verder gaan. En wat zij... In het boek heet het nogal zwaar en dan klinkt het filosofisch. Natuurlijk, een doctoraat schrijf je met een beetje officiële termen. Dat het een andere kleur heeft, die getuigenissen van vrouwen. Dat het meer, zo staat het, relationeel is. Het is altijd verbonden met de zorg voor een ander. En het luisteren naar de noodkreten van een ander in de onmiddellijke omgeving. Het is minder abstract. Het is dichtbij. En het is warm. En dat heeft mij ook geraakt. Want eigenlijk is dat een uitdrukking van wat de Boeddha zei op het moment van zijn ontwaken, over dat ontwaken, wat dat ook is, dat diepe bevrijdende, dat het weer stroomt, waar ook de psalmen over praten, schep een nieuw hart in mij, dat is het evenzeer. Een nieuwe geest. Dat hij daarvan zegt, dit is, in het Pali staat het, heeft het vaak van mij gehoord, sam utpada. Pratitya sam utpada. Stromend, levend. Scheppend, sam utpada. Het is bijna Nederlands, dat weet u. Samen eruit het pad. Hoe komen we eruit? Samen. Later werd dat vertaald als het web van Indra of de Avatamsaka Sutra. Dat wij allemaal verbonden zijn. En wij citeren dat en we zingen dat en we lezen het. En het is het gevaar dat het wat abstract wordt. Mooi om over te praten, web van Indra. Maar uit deze getuigenissen blijkt hoe dicht bij het leven zelf dat was. Dat was vlak om hun heen, die zorg. Die vrouwen die voordat ze naar een klooster gingen, in het klooster van hun gezin hun kinderen verzorgde. Met alle liefde en met alle uitzichtloosheid. Want dat schokte mij om te lezen hoe in grote delen van de wereld de situatie voor vrouwen heel erge impasses kunnen zijn. Heel zwaar. En hoe de wereld toch op een hele eenzijdige manier vorm gekregen heeft. En hoe dat moet veranderen. En hoe wij moeten luisteren naar die stemmen. Die vergeten stemmen van vrouwen. En daarom ook onze litanie. En daarom spreek ik ook over dat boek wat mij zo raakt met die getuigenissen. En vooral over die Koreaanse die dan in Canberra was het. Een lezing hield waar iedereen verwachtte dat je zoals spreker keurig naar de lessenaar loopt. Dat pak aan en dan begint dames en heren. En zij had een aantal aboriginals meegenomen uit Australië. En een aantal Koreaanse vrouwen die daar gingen dansen. En daarna roept zij heel indrukwekkend de geest aan van alle gestorvenen. Van alle gestorvenen. Zij noemt ze met name uit de geschiedenis. De mensen van Auschwitz. De mensen uit het oude, de vrouwen uit het Oude Testament die gestenigd werden. Alle die verguisd werden, mannen en vrouwen. Alle die niet gezien werden, die niet gehoord werden, die vergeten werden. En zij geeft daar een naam aan. In haar cultuur zegt ze, Hanpuri, dat is alles wat nooit tot ontplooiing gekomen is, maar wat uit dit leven weg is. Zeg maar primitief, want zij gaat met primitieve vrouwen over. Om de zielen van de gestorvenen, die in pijn en zonder vervulling gestorven zijn, die in het leven de vervulling niet kregen, waar zij naar hunkerden, zoals iedereen. En dat zij haar trouw daaraan beleidt, en dat zij zegt, dit heb ik geleerd van die onderklasse waar ik 20 jaar in werkte, die dat kende. Zij noemde dat dan misschien de zielen van de voorouders, maar wisten dat zij met hun leven door de warmte uit te drukken, door hun handen te vouwen, door dit leven te houden wat wij met mooie teksten doen, maar waar zij geen woorden voor hadden, maar die het met hun hart levend hielden en uitdrukten, dat zij dat verbonden met alles uit het verleden, wat niet vervuld was. Dat is heel aangrijpend. Wij hebben gisteren de litanie van hen die zijn heen gegaan gezongen. Dat is, ik vind het een prachtige tekst. Maar als alle teksten is het op het scherp van de snede. En het lijkt vaak makkelijk. Ze zijn verlost, ze zijn in het licht. Zij ziet de andere kant. Er is ook iets waardoor wij betrokken zijn op al die anderen. Of je dat nou de gemeenschap der heiligen noemt. Geef het geen naam. Maar Tjoen, zo heet zij die theorie, ontdekt hoe dat leeft. Die verbondenheid. Want dat is iets wat menselijkerwijs onmogelijk lijkt. Dat lijkt ook no way out. Dat is een vraag waar wij allemaal mee zitten of we willen of niet. Kan ik nog überhaupt iets doen? Denk aan mijn verhaal van gisteren. Kunnen wij iets doen waar het menselijkerwijs niet meer mogelijk is? Zij zijn verdwenen. Uit ons leven. En wij weten, er is zoveel niet vervuld. Wat dan? En dan zegt zij, voor mij zijn de stemmen van het verleden die roepen, iconen van de Heilige Geest. Dat is de roep om de geest levend te houden, tegen alles in, tegen alle onmogelijkheden en muren in, tegen alle no way out in. Die verbondenheid. Het lijkt een beetje op wat ooit een priester in Amsterdam, die ik zeer waardeer, van Kilsdonk zei, ik kom God alleen nog tegen in het gelaat van de medemens die een beroep op mij doet. De getuigenissen die zij geeft uit haar gesprekken met die onderlaag van die Koreaanse vrouwen, is precies dat. Dat heeft zij ontdekt. En dat hoort zij ook in het verleden. En zij roept op om daar trouw aan te blijven. Dat niet op te geven. Zo van, dat kan niet. Tegen alles in. En dat is één gebed wat zij uit. Luisteren naar de stemmen. Luisteren naar de noodkreten. En deze Koreaanse christelijke theologe eindigt haar oproep en haar gebed tot de geest, tot de Heilige Geest, zoals hij dat noemt, die alles levend maakt, die alles herschept, verbindt zich, en dat vond ik het meest ontroerende, met Kuan Yin. Dat is, zegt ze, wat voor elke vrouw in Azië leeft. Dat is zo. Ik heb dat gezien in China, in de Chinese tempels in Indonesië, in Singapore, in Hongkong, in Korea. Dat leeft. Zozeer dat men wel zegt, ach, boeddhisten, dat zijn Kuan Yin mensen. Zo. Chinese boeddhisten, dat is derde rangs, Kuan Yin mensen. Dat is verschrikkelijk. En zij verbindt het. En zij kan haar handen daarvoor vouwen. Voor ons is het exotisch, ook dit beeld, ook die hymne. Het is mooi dat wij het leren kennen. Het is een unieke uitdrukking. Maar door haar getuigenis wordt het zoveel meer levend. Want het is waar. Het blijft stamelen. Ook de teksten, ook de uitbeeldingen. Maar voor haar is het levende kracht. En zij laat zien hoe ook voor vrouwen die christelijke wortels hebben in Korea, maar die niet kunnen lezen of schrijven dikwijls, en de catechismus niet kennen, dit beeld van Kuan Yin verlossend was. En de laatste uitroep is een gebed tot de geest, dat zij mag waaien waar zij wil, overal, ook op plekken waar zij niet, waar wij het niet vermoeden, en dat wij daar open voor worden, dat wij ook daarna leren luisteren, niet alleen wat weer klinkt in onze boeddhistische sangha of in onze een beetje toch afgebakende weg, maar ver daaroverheen. Ook als wij weer thuiskomen, dadelijk in een wereld waar wat wij uitdrukken minder lijkt te leven. Het is overal. Laten we proberen daar open voor te zijn, steeds meer. En daarmee de stilte hier.